Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
New Business Radio.
Let's Talk Business.
Hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business, waar we met ondernemers in gesprek gaan over hun bedrijf, hun rol in de markt en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. En de vraag die nu centraal zou moeten staan in Nederland is hoe we het zo kunnen regelen dat iedereen genoeg geld heeft om een menswaardig bestaan te leiden. Noodhulp, gefinancierd uit private middelen, kan daarin een belangrijke rol spelen. En net dat sluitende puzzelstuk zijn. Bestaanszekerheid en kansgelijkheid staan weliswaar hoog op de politieke en overheidsagenda, maar de meest concrete acties blijven vooralsnog uit. Door samen te werken met particuliere initiatieven kunnen gemeenten in Nederland hun inwoners met urgente noden beter ondersteunen. Deze oproep tot samenwerking doet Stichting Urgente Noden, SUN, Nederland ter gelegenheid van haar 110-jarig bestaan. SUN Nederland is de specialist op het terrein van urgente noden en vindt dat noodhulp niet van toeval afhankelijk mag zijn. In deze uitzending van Let's Talk Business ga ik over in gesprek met SUN. Want ondanks alle voorzieningen die Nederland rijk is, leven er nog steeds 850.000 mensen in armoede en ongeveer 730.000 huishoudens hebben problematische schulden. Hoe kunnen we met elkaar en als MKB-branche een helpende hand bieden? En wat is daarover terug te vinden in het huidige hoofdlijnenakkoord? Je hoort het in dit uur van Let's Talk Business.
Dit is New Business Radio.
Let's Talk Business met Fabienne de Vries.
Hartelijk welkom, allen. Ik heb een hele tafel vol. Allereerst even welkom, Nathalie.
Merci, dankjewel.
Yes. Jij bent, ik zit even te kijken naar mijn geluid. Daar gaat voor mijn gevoel even iets mis, maar misschien valt het mee. Jij kan mij goed horen.
Zeker.
Ja, heel goed. Nathalie Boerenbach, jij bent directeur van SUN. Stichting Urgente Noden. En dat doe je inmiddels zo'n 7,5 jaar. Wat was de aanleiding voor jou om bij dit 110-jarige bestaan, initiatief, filantropische instelling aan de slag te gaan?
Ja, goede vraag. Bedankt overigens voor de introductie. Ik had het zelf niet beter kunnen verwoorden. Nou, dus heel blij mee. Stichting Urgente Noden zegt het al. Het is een stichting op landelijk gebied. Werkzaam in een non-profit. En dat is eigenlijk ook wel een beetje de rode draad in mijn loopbaan. Ik heb altijd een zwak gehad voor complexe maatschappelijke vraagstukken op het snijvlak tussen overheid, civil society en maatschappelijke organisaties of bedrijfsleven. En op dit moment hou ik me dan bezig met armoede en schuldenvraagstuk. En meer in het bijzonder urgente noden. En die kunnen iedereen overkomen. Daar hoef je niet arm voor te zijn. Daar hoef je geen schulden voor te hebben. Je kunt ook een nood krijgen door puur pech te hebben.
Ja, ik hoor mijn moeder eigenlijk nog van vroeger. Ik weet niet of jij dat herkent. Wel eens als ik dan weer te veel vroeg of zo. Zei ze, je denkt toch niet dat ik een filantropische instelling ben?
Oh ja.
Herken jij die?
Dat is een goeie. Ja, dat is waar, ja. Ja, wij komen vanuit origine, zeg maar, uit de filantropische sector. Dus dat zijn charitatieve vermogensfondsen. En later zijn daar ook corporate foundations bij aangesloten. En onze brancheorganisatie, zeg maar, is de VIN. 110 jaar geleden hadden wij heel veel vluchtelingen uit België. Vanwege de Eerste Wereldoorlog. Er waren ruim 1 miljoen mensen in Nederland gevlucht. En de toenmalige koningin Wilhelmina, die heeft toen eigenlijk aan de filantropie en aan de kerken en aan de gemeente gevraagd van, kunnen jullie niet iets doen voor deze mensen? He, ze hebben geen eten, ze hebben geen schoeisel, ze hebben geen schoolspullen. Ze hebben geen onderdak. En toen zijn eigenlijk de handen ineengeslagen. En toen is uiteindelijk SUN Nederland ontstaan. Of tenminste de rechtsvoorganger, want we heten toen anders. En het Koningshuis had hele grote betrokkenheid erbij. En die gaven destijds munten ook uit en postzegels. En de opbrengsten daarvan, dus het volk kon die kopen, het Nederlandse volk. En de opbrengsten daarvan gingen naar SUN Nederland. En wij konden daar op onze beurt dan armlastigen in Nederland mee ondersteunen.
En dat is altijd zo gebleven, dat initiatief. Is het ook altijd door het Koninklijke Huis ondersteund?
Ja, het is altijd wel. Het heeft altijd een goede reputatie gehad en op heel veel goodwill kunnen rekenen. Maar zeg maar, de echte intensieve betrokkenheid van het Koningshuis hield op een gegeven moment ook op. Kende een natuurlijk einde. Omdat we in de jaren 60 de bijstandswet en de WW kregen. En toen heeft Nederland het vangnet gekregen, dacht men toen, waar men al die tijd op gehoopt had. Namelijk dat de overheid zich kon gaan ontfermen over mensen die niet rond konden komen.
Ja.
En later is men daar wat van teruggekomen en is eigenlijk onze organisatie weer gaan groeien.
Ja, zou het kunnen zijn dat het land en mensen daar misschien ook wel te veel op zijn gaan leunen en steunen, waardoor het niet meer voldoende vanuit het Rijk gehaald kon worden?
Er zijn meerdere aspecten waarom het niet meer liep. En dat heeft verschillende ingangspunten, zou ik kunnen zeggen. En één daarvan is ook dat een overheid voorziet in rechten. Jij en ik en iedereen die luistert heeft rechten. Dus het is een vangnet voor iedereen. En dat betekent ook dat je als overheid heel zorgvuldig juridisch moet toetsen of iemand dat recht heeft. En of iemand daar geen misbruik van maakt. En daar zitten allemaal juridische procedures aan vast. Dat maakt dat de overheid per definitie traag is. Omdat je het voor iedereen goed wil doen, heb je een zekere traagheid in je. En de private sector zo mooi maakt, dus waar wij vandaan komen, is dat wij juist kunnen wegen op basis van willekeur. Wij doen in gunsten, wij doen niet in rechten. En wij kunnen dus ook heel snel besluiten. En als je het dan even kleiner maakt en helemaal terugbuigt naar een Sunoto-bureau, dan kunnen wij binnen 24 uur een toekenning doen als er echt sprake is van urgente nood.
Ja, nou heb jij een voorliefde voor wicked problems.
Ja.
Wat is een wicked problem waar Nederland vandaag de dag of mensen mee kampen?
Ja, het is ook wel een beetje een modewoord. Maar goed, een wicked problem is eigenlijk een probleem wat heel veel facetten in zich draagt. En waar niet zo 1, 2, 3 een hele makkelijke oplossing voor is. En als ik het even toepas op het armoede- en schuldenvraagstuk. Dan bestaat dat uit heel veel lagen. Dus niet één oplossing die maakt dat het stopt.
Nee.
Er zit op de eerste plaats een inkomenscomponent in. Dus mensen hebben gewoon te weinig geld om van rond te komen. Er zit een systeemkant in. Dus hoe zijn organisaties op elkaar ingespeeld en hoe gaan ze om met mensen? Het heeft ook te maken met bejegening. Hoe kijk je aan tegen iemand die zich bij jou aanmeldt en arm is of schulden heeft? Vind je daar wat van of vind je daar niks van? En een laatste component is ook een gedragscomponent. Dus van hoe gaan mensen zelf om met geld? Hebben ze financiële verantwoordelijkheid? Hebben ze geleerd te sparen? Kunnen ze nadenken over hoe hun financiële toekomst eruit ziet? Of is het leven zo ellendig dat je heel erg klein gaat denken over alleen maar over wat kan ik morgen eten?
Mm-hmm. Ja, want wat is de grootste misvatting als het gaat om armoede en schulden vandaag de dag?
Ja, ik zeg altijd van in het Engels heb je een aantal woorden die schuld aangeven. Je hebt het woord debt, dat betekent een financiële schuld. En je hebt het woord guilty, dat betekent dat je schuldig bent. En de blame, en dat betekent jij hebt de schuld, jij krijgt de schuld.
Mm.
In Nederland hebben we daar maar één woord voor en dat is schuld. En dat maakt dat mensen als ze schulden hebben, heel gauw het etiket krijgen van het is jouw schuld. Je bent er schuldig aan. En het is ook nog een keer een financiële schuld.
Dus moet je schuldig voelen.
Ja, je moet je schuldig voelen inderdaad.
Ja. Ja.
Dus de grootste misvatting vind ik zelf is dat het mensen aan te rekenen valt dat ze in die situatie terecht zijn gekomen. Want onze maatschappij is gewoon niet zo maakbaar als wij denken. En als je kijkt naar ondernemers bijvoorbeeld, die zijn natuurlijk heel ondernemend en maken hun organisatie. Maar ook daar kan je van zien, bijvoorbeeld door zo'n coronacrisis, hoe je ineens je leven op zijn kop kan staan zonder dat je daar zelf debet aan was.
Ja.
En die gevallen zien we heel veel. Mensen die gewoon in het probleem komen door bijvoorbeeld het toeslagenschandaal of door coronacrisis of door
persoonlijke
omstandigheden, precies, een scheiding of het verlies van een baan of het overlijden van iemand of persoonlijk welzijn, dus mentale of fysieke ongemakken of ziekte, die zijn allemaal heel beperkend in je keuzes.
Ja. En dat kunnen de beste overkomen.
Ja, klopt.
Ja. Ja. Hoe werkt Sun? Wat doet Sun?
Ja, wat wij doen is eigenlijk op landelijk niveau. Ik ben directeur van Sun Nederland. Hè, dat is een landelijke organisatie. En wat wij doen is, wij zijn een kenniscentrum op het gebied van urgente noden. Dus iedereen die er vanaf wil weten of er iets mee wil, kan zich bij ons melden. En dan gaan we in gesprek en we kunnen ook adviseren. En dan als je het vertaalt naar noodhulpbureaus, die zijn lokaal. Dat zijn eigenstandige ambi-stichtingen met een eigen bestuur en een eigen coördinator. Die werken lokaal. En als Sun Nederland richten we die noodhulpbureaus op. En ons streven is om daar landelijke dekking in te bereiken. Want wij vinden dat noodhulp niet van toeval afhankelijk zou moeten zijn. Dus waar je ook woont, je zou erop moeten kunnen terugvallen. Op dit moment zijn we in ruim 100 gemeenten actief met 32 bureaus. Sommige zijn klein, die bedienen één gemeente. Sommige zijn groter, die bedienen een hele provincie. Nou, en in ons model, en dat is het mooie waarom het ook bij heel veel mensen wel lekker ligt, is hulp- en dienstverleners doen de aanvragen namens hun cliënt. Die is in nood. We hebben daar geen definitie voor. Als jij en ik het nood vinden, kan het nood zijn. De gemeente betaalt in ons model de coördinator. Dus de coördinator weegt wat er binnenkomt via een website en kijkt van nou, wat is hier de situatie. En de donateurs, en dat zijn in ons geval fondsen, corporate foundations, bedrijfsleven, particulieren en geloofsgemeenschappen, die weten dat hun gift voor de volle 100% naar de begunstigde gaat, omdat de overheid tenslotte door de gemeente wordt betaald.
Ja.
Nou, en onze rol als SUN Nederland is onder meer het opzetten van die publiek-private samenwerking. En dat is echt een heel intensieve, arbeidsintensieve klus, kan ik je vertellen.
Ja, dat snap ik. Want inderdaad, als je vanuit Nederland opereert, dan moet je maar net ook weer die contactpunten hebben. Want welke mogelijkheden zijn er vanuit de gemeente die op een gegeven moment ja, qua resources op zijn, waardoor mensen dan uiteindelijk bij een SUN locatie terechtkomen?
Ja. Hoe wij werken is een hulp- of dienstverlener dient een aanvraag in namens een cliënt. Dat gebeurt altijd digitaal via een site, dus heel transparant. Vult een aantal vragen in en de coördinator weegt eigenlijk drie dingen. Het eerste is het ingediend door een hulp- of dienstverlener? Omdat wij onze giften moeten altijd staan eigenlijk in het kader van een hulp- of dienstverlenend plannetje.
Ja.
Het tweede weging is het een mooie wens of is het een nood? Dus als iemand zegt ik wil een keer naar Texel, nou zouden jij en ik ook wel willen. Valt voor ons onder de categorie mooie wens. Maar als iemand zegt ik moet een keer eruit, want ik zorg voor twee hele zieke kinderen. En als ik niet even een weekend ergens kan logeren of erop uit kan, dan raak ik overspannen en moeten mijn kinderen naar een tehuis of een opvangplek. Ja, dan zouden we dat weekendje weg ook betalen. Dus het is situationeel hoe nood eruit ziet. En de laatste weging, die is eigenlijk ook heel belangrijk, is van is er een voorliggende voorziening voor binnen de gemeente waar diegene woont. Dus onder een voorliggende voorziening verstaan we dan alles wat er mogelijk te krijgen is vanuit de gemeente aan bijstand en vanuit particuliere organisaties zelfs om ondersteuning te krijgen vanuit de kledingbank, de voedselbank, noem maar op.
Ja.
En pas dan, dan komen wij in actie als dat er niet is.
Ja, precies. Nu is dat hoofdlijnenakkoord net naar buiten gekomen. Ik zag via LinkedIn bij jou een post waarbij je toch wel betreurde dat de wens of de ambitie om armoede met de helft te verkleinen, verlagen, althans de aantallen, een beetje van de agenda gevallen is. Hoe gaan jullie daarmee om?
Ja. Ja, vanuit SUN Nederland doen wij aan agendazetting en pleitbezorging. Achter de schermen hebben wij ook een datadashboard urgente noden, waarbij we alle aanvragen die gedaan worden bij notenbureaus kunnen zien. En we zien ook tot waar die optellen, welke mensen krijgen ondersteuning van ons, voor welke dingen, welke hulpverleners vragen dat aan. En die informatie die delen we samen met andere landelijke organisaties. En daarmee zitten wij in de Armoedecoalitie en ook in de Sociale Alliantie. En samen met die platforms ja, maken wij een vuist voor het armoedevraagstuk of het schuldenvraagstuk of urgente nodenvraagstuk. En wat we zien is dat er zit in het hoofdlijnenakkoord een aantal positieve dingen wel. Die lijken. Nou, dan moeten we even afwachten hoe dat uitpakt, zeg maar. Maar ook een aantal negatieve dingen. En een daarvan is inderdaad de halvering van, of tenminste dat is losgelaten. Ja, dat ze het armoedevraagstuk willen halveren. En een andere is dat er bijvoorbeeld heel weinig aandacht is voor chronisch zieken. Mm-hmm. En dat de eis voor een verandering van het minimumloon is losgelaten. Dus dat zijn dingen, ja, die zien wij dan weer terug bij onze aanvragen die gedaan worden. Want ja, mensen hebben dan flexbanen of nulurencontracten en komen dan ook eerder in de problemen, hoe lager hun inkomen is.
Ja, en dat zorgt ervoor bij jou dat je denkt van dan moeten we er nog harder aan trekken om juist die filialen van SUN in heel Nederland dekkend te krijgen, om die extra hulp te kunnen bieden vanuit de private sector.
Ja, klopt. Ja. Ja.
Je hebt meegenomen Emily, daar gaan we zo mee praten, en ook Marco. Want Marco is iemand die een mooi verhaal heeft, begunstigde. En Emily die heeft een onderzoek gedaan vanuit de VU. Blijf luisteren.
Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
Ja, en aangeschoven is ook Emily Prins, onderzoeker sociologie van de VU. Jij hebt een onderzoek gedaan, een wetenschappelijk onderzoek, naar het effect eigenlijk van zijn noodhulp. Van waar was die aanvraag nodig? Dat onderzoek eigenlijk?
Ja, dat klopt inderdaad. Vanuit Nathalie, of in ieder geval zijn Nederlands, eigenlijk de vraag gekomen van goh, wij doen het werk voor uiteindelijk degene die nood heeft.
Precies.
Alleen Sun heeft niet rechtstreeks contact met de begunstigde. En is eigenlijk de vraag gesteld van goh, kun je in een breed perspectief kijken van wat betekent het nou wat wij doen? Dus wat betekent het voor de begunstigde? Dus ik heb door Nederland heen heb ik verschillende begunstigden gesproken.
Hoe kwam jij daar dan terecht? Hoe kwam jij bij de begunstigde?
Via hulp- en dienstverleners. Zeg maar, de hulp- en dienstverleners die hebben een navraag gedaan bij Sun.
Ja.
Dus we hebben met drie verschillende noodhulpbureaus hebben we hulpverleners aangeschreven die daar noodhulp hebben aangevraagd.
Ja, en waren dat dan dienst- en hulpverleners vanuit Sun? Of wie is een dienst- en hulpverlener?
Dat kan eigenlijk, een hulp- en dienstverlener kan heel breed zijn. Dat kan een bewindvoerder zijn, dat kan iemand zijn in de GGZ. Dat kan een wijkteam medewerker zijn. Dat kan eigenlijk heel breed zijn. En we hebben eigenlijk onder de hulp- en dienstverleners die aanvragen hebben gedaan voor begunstigden, hebben we eigenlijk de vraag gesteld van, kun jullie ons in contact brengen met iemand waarvan je zegt, die wil wel met mij in gesprek. En bij die mensen ben ik langs gegaan, heb ik een interview gehouden over nou, wat het überhaupt doet om bijvoorbeeld te leven met een tekort aan geld, om te leven met schulden, hoe de situatie is ontstaan, maar met name ook van wat doet het nou met iemand
ja.
Op het moment dat je steun krijgt.
En wat was het eigenlijk het... Wat was iets wat voor jou heel opvallend was tijdens je onderzoek, waar je achter kwam?
Wat je eigenlijk ziet, je kunt het in verschillende categorieën eigenlijk verdelen. Je hebt situaties waarbij mensen eigenlijk structureel leven met tekort aan geld. Bijvoorbeeld omdat ze langdurig in de bijstand zitten, omdat er andere problematiek speelt of wat dan ook. Die mensen hebben gewoon simpelweg geen geld om te sparen voor bijvoorbeeld witgoed of ander soort zaken. In die situatie zie je vaak dat een Sun-bureau bijvoorbeeld een koelkast vergoedt of een bed vergoedt of een bankstel. In die situaties verzacht je eigenlijk de situatie, de urgente nood die op dat moment er is. En aan de andere kant heb je ook mensen die, dat kan Marco misschien straks zijn verhaal verder over vertellen. Maar die om wat voor reden dan ook in financiële problemen zijn geraakt. Misschien wel uitzicht hebben op een betere financiële positie of uitzicht hebben op uiteindelijk betaald werk.
Ja.
En in die situaties kun je eigenlijk zien dat Sun steun kan helpen om de urgente nood weg te nemen. Maar daarmee ook perspectief kan bieden aan iemand om te werken aan een verandering van de situatie.
Ja, want Nathalie, uiteindelijk zijn heel veel hulp en de hulp die Nederland biedt is eigenlijk gericht op mensen onder een bepaald inkomen. Als eigenlijk echt zeg maar je helemaal niks meer zou hebben. Maar dat maakt, als ik naar jou luister, niet per se uit voor wat jullie doen.
Nee, klopt. Overigens is het ook een misvatting dat alle hulp gericht zou zijn op mensen die geen geld hebben, hoor. Want er is in het sociaal domein heel veel aanbod. Ook voor, denk aan huiselijk geweld of aan mensen met gokschulden. Of het kan op allerlei manieren zich vertalen. Ben even jouw vraag kijken, wat vroeg jij?
Nou, dat het dus niet zo is dat het alleen maar voor de mensen zijn die helemaal down the drain gegaan zijn en niks meer hebben. Nee, dat het ook kan zijn als je wel een bepaalde levensstandaard hebt en in de problemen bent gekomen.
Ja, klopt. Kijk, wij zien veel alleenstaanden terug, met of zonder kinderen. En een deel daarvan heeft inderdaad ook een heel laag inkomen, dat klopt. Maar we zien ook mensen die bijvoorbeeld allebei werken en gewoon niet de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Dus een Sun gaat uit van wat wij noemen een besteedbaar inkomen. Dus dat betekent dat wij kijken naar de vaste lasten van iemand. En als je die aftrekt van het inkomen, wat heb je dan aan het eind van de maand nog over om te besteden? Nou, als jij net een failliet restaurant hebt en een echtscheiding achter de rug met een hoge alimentatie, kan je op papier best veel geld verdienen, maar in de praktijk toch geen eten hebben. En die mensen ondersteunen wij ook.
Ja, precies. Marco, jij bent de begunstigde. Welkom.
Dankjewel.
Wanneer hoorde jij voor het eerst over Sun?
Dat is
november 2022 geweest.
Mm-hmm.
En dat hoorde ik van mijn begeleider, Erik. Die komt zo meteen ter sprake.
Ja. Want wie is Erik?
Erik is mijn begeleider.
Ja, en op welke manier?
Maatschappelijke ondersteuning.
Oh ja, precies. En wat was jouw vraag? Of waar zat je
het
mee?
Het was niet eens vanuit mij mijn vraag. Het was meer dat hij zag dat ik gewoon op de goede weg was met mijn schulden afbetalen en aflossen.
Mm-hmm.
En dat ik gewoon discipline toonde van ik kan maandelijks rekening houden.
Ja.
Alleen ik zat in een visueel cirkeltje. Dus ik was aan de ene kant aan het afbetalen. Maar in een ander dossier kwam het weer een rente bovenop.
Ja.
Dus ik kwam daar niet uit.
Ja, want neem ons inderdaad eens mee van wat deed jij dan voor een werk? En...
Oh, ik heb heel veel verschillende soorten werk gedaan. Maar uiteindelijk is de schuld is ontstaan. Doordat ik een medisch noodzakelijke ingreep aan mijn gebit nodig had. Mm. En daar was ik niet voor verzekerd. Dus ik kreeg de volledige kosten op eigen bordje. Dat is in 2013 gebeurd. En tegen die tijd, nu heb ik daar 11 jaar tegenaan lopen hikken.
Mm-hmm.
In november 2020 noemde Erik dus de stichting. Stichting Agenten Noden Nederland. Dat leek mij wel wat. We hebben die aangeschreven via de website, inderdaad, wat Nathalie ook al aangaf, dat heel makkelijk ging eigenlijk. Maar je hebt wel een begeleider nodig die dat doet.
Ja.
Dat is dus de laatste week van november geweest. De eerste week van december had ik al bericht dat ze het hadden afbetaald en dat mijn betaling 1 januari ging lopen.
Wauw, dat is snel.
Het is sneller dan een uitkering aanvragen.
Ja, precies. En wat voor soort oplossing was er?
Ze hebben mijn schuld volledig afbetaald en die omgezet in een renteloze, rentevrije lening.
En dat was wel verenigbaar met wat jij kon missen in de maand.
Ja.
En het zou daardoor ook sneller afbetaald zijn, waardoor je daarna weer kon gaan sparen.
Omdat die schuld dus afbetaald was, kon ik ook in één keer overstappen naar een andere zorgverzekering.
Kijk.
En omdat ik die schuld had bij de zorgverzekering van de vorige, kon ik dus nooit overstappen. Ik kon geen extra pakket nemen. En omdat ik als wanbetaler stond geregistreerd, ga je ook nog eens een soort boete bovenop je premie betalen maandelijks.
Dat zie je veel, hè? Die boete op boete op boete, Nathalie.
Klopt. Ja, we zien dat mensen door de systeemwereld eigenlijk verder in de problemen worden gebracht. Dus je ziet dat als mensen komen met een schuld van 40.000 euro, dat uiteindelijk de oorspronkelijke schuld misschien een derde ervan was. Dus rond de 13.000 euro. En de rest zijn allemaal incassokosten, deurwaardeskosten, boeterentes. En misschien heb je zelf wel eens te maken gehad met een CIB-boete. Dus voor te hard rijden of fout parkeren. En dan zie je ook binnen no time zit daar weer een toeslag op als je die vergeet te betalen.
Ja.
Nou, wij hebben te maken dan vaak met mensen die al krap in hun portemonnee zaten. Nou, die vergeten dan misschien zo'n rekening te betalen. Hup, daar heb je je eerste boeterente te pakken. En dan wordt het van kwaad tot erger. Dan zie je dat mensen hun enveloppen niet meer openmaken. Nou, uiteindelijk helemaal vastlopen. En dan kan een hulp- of dienstverlener, waar jij het net ook over had. Hè, dus een maatschappelijk werker of een jongerenwerker of een sociaal raadslid van de gemeente, schuldhulpverlener, die kunnen dan een aanvraag bij ons indienen. Dan kunnen we in één klap daar een oplossing voor bieden.
Marco, kun jij ons omschrijven wat dat met jou gedaan heeft, die hulp en de hele ommezwaai?
Het heeft mij gewoon een toekomst teruggegeven. Perspectief geboden. Het veel vrijer in mijn hoofd.
Mm-hmm.
Last van mijn schouders af. Ik ontvang geen post meer. Letterlijk één keer in de maand is een keer een brief.
Ja. En wat doet dat met jou als je gewoon de dagen dan verder beleeft dat er geen dat die brieven niet meer op de bus?
Dat ik niet meer in een bubbel zat te leven.
Aha. Je kreeg weer toegang tot de buitenwereld.
Ja, ik heb nieuwe vrienden leren kennen. Ik heb nieuwe,
sociale leven begon weer te groeien.
Ja, precies. Het is niks anders dan gewoon perspectief wat het voor mij geboden heeft.
Ja.
Ik heb gisteren de laatste betaling gedaan. Dus ik ben letterlijk vandaag volledig
vrij.
Ja, schuldenvrij.
Schuldenvrij, gefeliciteerd.
Ja, dank je wel.
Gefeliciteerd. Hè?
Wat een heerlijk gevoel is dat.
Dat is echt een heerlijk gevoel, ja.
En is er dan ook misschien, en hoe ga jij dat vieren? Want je viert het natuurlijk elke dag. Een klein beetje natuurlijk in je hart.
Ik wacht eerst even op de bevestigingsmail.
Oh ja, precies. Dan durf je het pas echt.
Dan gaat het inzinken, denk ik.
Ja. En heb je dan, wat durf je dan ook al zo ver te denken dat je een soort van nieuwe stippen op de horizon zet waar je voor kan gaan sparen of waar je naartoe wil werken of...
Ik heb al wat dingen gedaan waarvan ik dacht van die had ik voorheen nooit kunnen doen.
Zoals?
Ja, ik heb een nieuwe telefoon gekocht. Ik heb voor de eerste keer sinds lange tijd nieuwe kleding gekocht.
Ja.
Ik heb een kat gekocht. Ik wou ook al heel lang.
Die je ook kan verzorgen.
Ja, ook nog eens. Een brok voor, één grote brok verantwoordelijkheid die ik op me heb genomen.
Ja. Wauw.
Ja.
Wat zou jij tegen luisteraars willen zeggen over die noodhulp?
In de zin van mensen bereiken die nu mogelijk financieel in de shit zitten?
Ja.
Of spreek gewoon jezelf uit. Wees er niet bang voor. Ik zit hier nu ook op de radio.
Ja.
Even toe te geven dat het bij mij ook helemaal niet goed is gegaan.
Nee, precies. Want dat is echt een grote drempel waarschijnlijk. Ja. Hè? De, ja. de schaamte en de schuld bij jezelf zoeken waar we het al eerder over hadden.
Precies.
Dat je eigenlijk jezelf in de spiegel aandurft te kijken en denkt van ik kan wel wat hulp gebruiken. Want daar zijn we niet zo goed in Nederland.
Nee. Trek goede mond open, er zijn mogelijkheden.
Ja. Hoe lang heeft het voor jou geduurd om die stap te maken?
De Sun toe?
Ja. Nee, dat ging natuurlijk wel in samenwerking met Erik.
Nadat hij dat had opgenoemd, denk ik nog geen eens een dag.
Oh, wauw.
Maar nadat hij dat opgenoemd, hebben we het gelijk geregeld.
Ja. Maar dat zeg je.
Mijn schuld was eigenlijk ook nog eens te hoog voor wat hun eigenlijk zouden aannemen.
Ja.
Ze deden eigenlijk pas als je een schuld had overnemen van op 1750 euro.
En wat maakte het dat bij hem dan dat kon?
Ja, dat zou je eigenlijk aan het notenbureau zelf moeten vragen. Dat is hun weging. Maar kijk, we doen voor ons een deel doen wij giften. Daar zien we niet naar om. Die geven we en dan hebben we dat gedoneerd. Die zijn in het kader van wat Emily net ook zei, in het kader van verzachten. Of in het kader van een nieuw evenwicht bewaren. Of een doorbraak forceren. Dus mensen kunnen dan ook met die giften vloerbedekking leggen. Of gordijnen nemen. Of een studie beginnen. Of nou, kan van alles zijn. En een renteloze lening. Daarbij wordt gewoon gekeken, heeft iemand afloscapaciteit? En als dat zo is, dan kan iemand ook al is het maar 30 euro per maand, maar dat afbetalen in 3 jaar tijd. En kennelijk is hier de weging van het noodhulpbureau geweest dat er bij jou afloscapaciteit was. En heeft jouw hulpverlener een goed pleidooi voor jou gehouden van, nou, dit is een trouwe klant en die gaat dat heus wel doen. Dus daar was vertrouwen in dat dat afgelost zou gaan worden.
Ja, Emily, hebben mensen, jij hebt natuurlijk heel veel begunstigden gesproken, hebben mensen wel door wat ze nodig hebben. Op een gegeven moment zie je alleen maar je problemen. En ik hoor jou zeggen nieuwe gordijnen. Dan denk ik, gordijnen.
En, überhaupt maar, gordijnen. Hè? Heel veel mensen leven met beton en niks aan de...
Precies,
aan
maar dat is natuurlijk wel in belang van een goede nachtrust bijvoorbeeld. Ja. Waardoor ook het welzijn van de mens weer beter wordt. Weten mensen altijd wat ze nodig hebben? Die hulpvraag, is die helder?
Wat je eigenlijk ziet in ieder geval bij de mensen die ik heb gesproken, is dat met name het initiatief eigenlijk van de hulp- en dienstverlener vandaan komt. Die signaleert inderdaad van, goh, dit zou iets voor jou kunnen zijn. Ik bedoel, ik heb ook mensen gesproken die alle minuut moesten verhuizen, om wat voor reden dan ook. Nou goed, die hebben zelf op dat moment wel door van, nou, ik moet überhaupt spullen kopen om in mijn nieuwe huis te kunnen gaan wonen. Maar eigenlijk over het algemeen zie je dat mensen zo vol zitten van de stress, dat ze gewoon geen capaciteit meer hebben om na te denken.
Nee.
Het zijn alleen maar bezig met de financiële zorgen en zo'n hulp- en dienstverlener kan dan wel de signalering doen van, goh, dit zou jou kunnen helpen. En dan is het aan degene zelf natuurlijk om daarmee in te stemmen van, ik wil inderdaad dat daar een aanvraag van ingediend wordt.
Nou, we gaan zo inderdaad verder praten, ook met hulpverlener Erik Ebbing. En Karin Been is coördinator bij Sun Lextro.
Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
Ja, we hebben het over Sun Noodhulp, waarbij mensen die te maken krijgen met urgente nood via hun hulp- of dienstverlener een aanvraag kunnen indienen voor een gift en of renteloze lening. Nou, aangeschoven is naast de directeur van Sun Nederland, Nathalie Boerenbach, ook hulpverlener Erik Ebbing en coördinator bij Sun Lextro, Karin Benen. Hartelijk welkom allebei. Even bij jou beginnen, Karin. Lextro, dat houdt een aantal gemeentes in, toch? Welke zijn dat?
Ja, dat klopt. Het zijn meerdere gemeentes. Nieuwegein, IJsselstein, Houten, Vijfheerenlanden en Lopik. En die vijf werken daarin samen. En daar doen wij dus voor de inwoners. Die kunnen wij dan van die gemeente kunnen wij helpen.
Ja, en wat is het dan precies wat jullie doen?
Nou, hulp- en dienstverleners zoals Erik, die hier naast me zit, die kunnen bij ons een aanvraag doen. Dat gaat via onze website. En die aanvraag behandelen wij dan. Kijken wij wat heeft de betreffende hulpvrager nodig. En dat kan een gift zijn of een renteloze lening. Vaak is dat een gift, een aanvraag om een gift. En dat kan heel divers zijn. Dat kan zijn dat de wasmachine kapot is gegaan. Dat is wel het hele voor de hand liggende voorbeeld. Maar ook een supermarktbon die we dan kunnen verstrekken. Want wij doen dat nooit in geld, maar eigenlijk altijd in natura. Kunnen wij dan mensen een stapje verder helpen. Maar bijvoorbeeld ook een laptop voor iemand die bijvoorbeeld wil gaan inburgeren. Of een fiets voor iemand die naar zijn dagbesteding toe moet. En eigenlijk op dit moment vaak verzaakt of niet gaat. Omdat hij geen vervoermiddel heeft. Of de openbaar vervoer te duur voor die betreffende persoon is. Nou, dat soort dingen, dat komen dan bij ons binnen. En daar heb ik dan contact over met de hulp- of dienstverlener. En dan gaan we kijken wat wij daarin kunnen betekenen. Ja. En soms ook al heel snel. En dat is denk ik het grote voordeel van een particulier initiatief. We zitten wat minder gebonden aan regels. Wij wegen. En dat is toch anders dan dat je echt strak aan criteria moet houden. En dat betekent dat wij bijvoorbeeld zo'n supermarktbon. We hebben een team van vrijwilligers die bij mensen thuis brengen. Dus op het moment dat ik de aanvraag binnenkrijg, dan kan ik dat vaak toch al dezelfde dag of de volgende dag regelen. Dat iemand dan zijn boodschappen weer kan doen. En dat is toch wel dat kan voor mensen natuurlijk heel veel verschil uitmaken. Ja. Op het moment dat het even misloopt in het leven.
Ja, maar dat is dan zo'n eenmalig dat ze een, dan niet via de voedselbank, maar dan een voedselpakket of iets krijgen. Want dat gaat niet in geld. Zeg je net?
Nee, ze krijgen een cadeaubon van de supermarkt.
Oh ja, die
en afhankelijk van welke gemeente het is, kijk ik van welke supermarkt zit er in de buurt. En daar krijgen ze dan een cadeaubon van. Die wordt dan door een vrijwilliger bij hun aan huis gebracht. Waardoor ze dan gelijk de boodschappen kunnen doen.
Jullie hebben dus ook de contacten en de interactie met de private instellingen en bedrijven die giften doen en dergelijke. Beheren jullie dan dat budget en wordt dat zo gedaan? Of ga jij koppelen, je kijkt naar de casus en zegt, dat bedrijf zou wel eens hier op dit probleem kunnen instappen?
Nee, zo werkt het niet helemaal. Wij worden gefinancierd deels. Dus de kantoorkosten bij ons worden door de gemeenten, aangesloten gemeenten betaald. En onze giften, die betalen wij uit fondsenwerving. Hè. Dus wij doen fondsenwerving bij vooral grote vermogensfondsen die ons ondersteunen. En we zijn bezig om te kijken of we ook vanuit bedrijfsleven meer ondersteund kunnen worden. Wat daarin wel meespeelt, is doordat wij ook een groot relatienetwerk hebben, hebben wij veel leveranciers die met ons meedenken. Waar we dus ook wel eens kortingen krijgen of een hogere serviceverlening. Ja. Hè, zoals de supermarktbonnen. Die krijgen wij van een supermarktketen. En daar krijgen wij 5% korting op. Hè. Dus op die manier kunnen wij natuurlijk wel daarin wat extra's regelen.
Ja. Ja, maar veel dus ook in natura. Dus gewoon echt in producten wordt
Een fiets wordt bij de fietsenwinkel besteld. En een laptop doen we bij een organisatie die refurbished laptops regelt. Dat, zo op die manier proberen wij samen te werken. Hè, een vloer gaat de bouwmarkt. Ja. Op die manier. En dan laten we dat gewoon afleveren bij de persoon in kwestie.
Ja. Dus misschien ook goed om te vertellen waarom dat is. Want uit ervaring weten we ook dat mensen, als ze financieel krap zitten, dan is er ook wel eens sprake van beslaglegging door bijvoorbeeld de Belastingdienst. En dan is het zo dat als wij dat geld zouden storten, wordt het ook meteen afgeroomd.
Ja.
En dan komt dus eigenlijk de gift niet aan.
Ja.
Dus we doen vaak direct zaken met de toeleveranciers. En dan zeggen we van, er komt een mevrouw die mag voor zoveel €100 aan witgoed uitgeven. Of, en dan wordt het op die manier geregeld.
Helder. Erik, jij bent hulpverlener, dienstverlener.
Ja.
Bij wat?
Ik werk als ambulant begeleider bij de organisatie Abarona.
Abarona.
Ja.
En waar zit dat?
Voornamelijk in hoofdvestiging is in Huis de Heide. En er zijn meerdere takken.
Ja. En neem ons eens mee in een dag, een werkdag uit het leven van Erik.
Ja, dat is per dag wel verschillend. We komen bij heel veel complexe casuïstieken komen langs. En dan kan een dag beginnen met het aanhoren en het ventileren van cliënten. Die dan gewoon tegen dingen aan zijn gelopen in, in de week waar ze dan met problemen zitten. Die gaan ze dan vertellen. Maar dat kan ook zomaar zijn dat er een crisis tussendoor komt waarin iemand suïcide uit. Mensen met van alles nog wat qua problemen.
En hoe komen mensen bij jullie terecht?
Nee, ze komen omdat ze allemaal zelfstandig wonen of misschien nog thuis. Zijn er vaak zorgmeldingen die gemaakt worden door of familieleden of buren. Ze komen op een gegeven moment komen ze bij de gemeente. En de gemeente die gaat dan indiceren. En dat is dan een WMO-indicatie. En dan gaan ze kijken.
Een WMO?
Ja, wet maatschappelijke ondersteuning. Mm-hmm. En met die indicatie gaan ze kijken welke organisatie het best passend is om deze vraag te beantwoorden, die opvraag. En dan nemen ze contact met ons op om daar naartoe te gaan.
Ja, jij zit dus eigenlijk bij dat in dat voorportaal en de koppeling naar ja. mogelijk Sun.
Ja.
Er komt iemand met een verhaal bij jou. Hoe interpreteer jij dat?
Nee, we proberen eerst altijd gaan kijken of we de regie bij de cliënten zelf kunnen houden. Dus dat ze zelf in staat zijn om dingen op te lossen. Om er zelf uit te komen. In het geval van Marco hebben dat ook, heeft hij heel goed gedaan. Echt complimenten hoe hij dat allemaal heeft aangepakt. Om die schulden af te lossen. En op een gegeven moment was er een switch dat ik dacht van ja, we moeten nu eigenlijk verschil maken door direct iets af te lossen. Zodat hij sneller uit deze problemen kan komen. Hm. Want anders was het inderdaad telkens water naar de zee brengen. Dat is een afweging die je als hulpverlener soms maakt van oké, dit is gewoon zo problematisch dat we actie moeten ondernemen. Dat we hulp nodig hebben van bijvoorbeeld in dit geval Sun.
Ja, en dan vervolgens dan doe je die aanvraag bij Sun.
Ja.
En dat kan dus wat ik begrijp soms binnen 24 uur gaan. Ja. Kun jij nog een ander voorbeeld noemen?
Nee, ik heb ook meerdere cliënten gehad. Bijvoorbeeld ook een laptop wat net genoemd was. Iemand die gewoon alleen maar een telefoon heeft. Alleen en verder geen mogelijkheid hebben om op internet aanvraag te doen. Of in ieder geval op internet met de maatschappij mee te gaan. Met DigiD. Bedenk alles maar wat tegenwoordig eigenlijk nodig is. Waar je een computer of een laptop voor nodig hebt. Mm-hmm. En dat ja, als je dan geen laptop hebt, is dat gewoon lastig.
Ja, zie je nu in de markt een specifieke doelgroep die meer of juist minder en daar een soort van verloop in of een verandering in die in deze problemen komen?
Nee, ik heb niet specifieke doelgroepen die ik op dit moment zie. Ik merk wel, en dat is ook een beetje waar Nathalie de laatste tijd ook een beetje over heeft, is dat de jeugd, de jongvolwassenen, tegenwoordig heel snel in de financiële problemen komen. Omdat ze dat of niet meegekregen hebben. Of dat het gewoon allemaal heel erg lastig is hoe de maatschappij tegenwoordig bepaalde verantwoordelijkheden neerlegt. Hm. Daar kan Nathalie misschien wel iets meer over vertellen hoe dat zit bij de jongvolwassenen. Maar dat zien we wel veel terug dat daar best wel wat schulden zitten.
Ja, want de schulden bij dan de jongeren, afschaffen van een studiebeurs, hoe is dat? Wat is daar?
Ja, we zien dat er zijn jongvolwassenen die hebben gewoon niet zo'n vloeiende levensloop gehad. En die zijn dan midden 20 en die hebben dan door omstandigheden op een gegeven moment allerlei financiële problemen gekregen. En er zijn een aantal factoren voor aan te wijzen. Bijvoorbeeld één is dat op het moment dat jij 18 wordt in Nederland, krijg je diezelfde dag van de bank een brief. Tenminste, voor de meeste banken geldt dat. Van gefeliciteerd, je bent 18. Vanaf vandaag mag je een creditcard nemen en je mag rood staan. Mm. En eigenlijk gaat dat zonder inkomenscheck. En er zijn dan jongeren die denken, dat is wel mooi eigenlijk. Dan krijg je gewoon krediet feitelijk. Nou, Klarna hè, of dergelijke, dus dingen op afbetaling. Dus heel veel kleding bestellen en niet hoeven af te rekenen. Dat er dan later een factuur volgt, dat is dan eigenlijk voor later zorg.
Ja.
We zien heel veel jongeren waarbij eigenlijk geen financiële educatie heeft plaatsgevonden. Dus die weten, hebben eigenlijk geen notie van budgetteren of geld spreiden, plannen. Dan heb je natuurlijk de pechgeneratie onder de studenten die dus schulden hebben opgebouwd vanwege die leningen. Dus het is een hele diverse groep.
Ja. En zou het feit dat alles nu online gaat, per kaart gaat, dat je niet meer geld, of vaak niet meer geld in je handen hebt, concreet in je handen hebt, zou dat nog mee kunnen spelen in het educatieve gedeelte?
Ja, daar hoor je wel mensen over, hè, dat het gewoon minder betekent. Ja, ook de bitcoins. Mensen hebben ook, je ziet ook jongvolwassenen, zie je bepaalde
vaag
trends.
Vaag is gewoon een soort vaag begrip.
Ja.
Wat is geld nou?
Ja. En ook een hele hoge norm van wat je dan zou willen hebben als inkomen. Waardoor je ook, we zien ook mensen die dan gaan gokken of gaan investeren in bitcoins. Of allerlei dingen doen die eigenlijk niet passend zijn bij hun inkomenssituatie.
Ja.
Hoe wij als Sun Nederland daar willen inspelen is dat wij willen ons nu specifiek richten met een project op jongvolwassenen die uit een instelling komen. Dus dan kun je denken aan jeugdzorg, een asielzoekerscentrum, detentie of andere instellingen, de GGZ bijvoorbeeld. En op het moment dat zij dan op kamers moeten gaan of zich op zichzelf moeten wonen, is vaak kenmerkend aan deze groepen dat ze geen goed netwerk hebben. Dus niet zoals studenten, bijvoorbeeld ouders waar ze op kunnen terugvallen, maar ze staan er vaak alleen voor. En ze hebben dan vaak ook geen financiële ruimte, waardoor ze ook in heel snel tempo achteruit gaan als ze dan eenmaal op zichzelf wonen. En daar willen we eigenlijk vanuit Nederland dan een arrangement voor gaan uitdenken, hoe we deze jongeren beter zouden kunnen opvangen op het moment dat zij zelfstandig komen te wonen.
Gemeenten betalen dus eigenlijk de Sun-filialen. Zodat alles wat vanuit de giften komt, vanuit de instanties waar jullie geld krijgen, dat ook daadwerkelijk gewoon bij de begunstigden terechtkomen. Welke uitdaging heb jij als Sun-filiaal, Karin?
Nou, dat zijn er wel meerdere. Onder andere zorgen dat mensen zoals Erik weten dat wij bestaan. Wat heel belangrijk is dat wij in ons netwerk laten zien dat we er zijn. Dus wij geven heel veel presentaties bij hulp- en dienstverleningsorganisaties om te laten zien dat wij aanwezig zijn en hoe wij kunnen samenwerken. Bij de gemeente vooral ook zorgen dat we blijven aantonen dat het belangrijk is dat die mensen door de inwoners de ondersteuning blijven krijgen. Dus wij zullen ook daar aan ons netwerk moeten blijven werken. Want het is niet vanzelfsprekend dat je die subsidie elk jaar weer krijgt. Daarnaast is ook fondsenwerving een grote uitdaging. We hebben op dit moment geen klagen. Vooral ook omdat ze in Nederland daar ook een belangrijke rol in speelt. Zij veel landelijke vermogensfondsen of fondsen die kloppen bij Sun Nederland aan en die zeggen van goh, wij willen graag ondersteunen. Kunnen jullie ons daarbij helpen? En op die manier kunnen wij dan via Sun Nederland ook weer wat fondsengeld krijgen.
Ja, waardoor het is dus overkoepelend Sun Nederland. En dan inderdaad ook de fondsenwerving per regio, dan wel per filiaal. Moet dat dan zelf uit de regio halen?
Ja, voor een deel komt dat bij ons uit landelijke fondsen. En voor een deel komt dat uit lokale fondsen. Ja. En lokale fondsen, dat zijn vooral kerken. Mm-hmm. En wij zijn dan nu ook bezig om te kijken of we lokaal, zowel bij particulieren als bij bedrijven ook wat meer onder de aandacht kunnen brengen dat wij er zijn. Dus stel dat ze inderdaad bij een bedrijf op zoek zijn naar hoe we ze het kerstbudget van dit jaar aan een goed doel te kunnen schenken. Hoe kunnen wij dan zichtbaar worden voor dat betreffende bedrijf in onze regio? Dat ze dat bij ons kunnen doen en dat ze op die manier ook lokaal hun eigen inwoners kunnen ondersteunen.
Ja.
Dus maar dat zijn de uitdagingen waar wij voor de toekomst, waar we aan werken om te zorgen dat we daar goed in beeld zijn en op die manier ook ons werk kunnen borgen en dat wij kunnen zorgen dat wij al die inwoners kunnen blijven helpen. Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Want ja, hoe goed we het ook geregeld hebben in Nederland, is het altijd zo. Er zijn altijd mensen die tussen de wallen en het schip invallen en waardoor er geen regelingen zijn op gemeentelijk gebied gemeenten die het vrij strak invullen. Waardoor er toch mensen uiteindelijk geen gebruik van kunnen maken. En ja, dat is natuurlijk heel vervelend. En dan kunnen ze gelukkig wel bij ons terecht.
Ja. Erik, wat zou jij tegen bedrijven willen zeggen? Want jij ziet direct natuurlijk het verschil bij de begunstigden. Ja. Jij ziet wat het doet met mensen hun levens. Kun je dat bedrijven die nu luisteren, die denken van nou ja, weet je, dit vind ik interessant als we dan toch over onze kerstgift moeten nadenken. Wat doet het?
Je ziet heel veel opluchting ook. Kijk maar naar Marco. Die is gewoon heel blij dat hij nu eindelijk schuldenvrij is. Maar zo zijn er meer cliënten die ik op deze manier heb kunnen helpen. Met een laptop, maar ook een bed. De boodschappakketten. Het is zo'n fijne verademing bij de cliënten. Dat ze denken van ik heb even iets gekregen om weer verder te kunnen.
Ja.
En dat is wat je heel erg merkt. En wat je dus ook heel erg ziet. En dus het zou heel fijn zijn als er dus meer bedrijven dus op die manier gunsten of een bepaalde giften kunnen geven aan mensen die het moeilijk hebben. Zodat zij dus cliënten zoals Marco in dit geval dan meer geholpen kan worden.
Ja, meer en misschien nog langduriger wat meer aan de hand meegenomen kunnen worden. Dat het dat ze nog wat meer bestendigd in die maatschappij.
Wat misschien wel goed is om aan te vullen, Fabienne, is dat voor hulpverleners vaak die ene gift of die mogelijkheid voor die renteloze lening best heel veel betekent in het begeleidingstraject. Hè. Wij werken dus echt nauw samen. En we hebben vaak ook telefonisch overleg erover. En je ziet dat soms mensen heel wantrouwend zijn ten opzichte van gemeenten, ten opzichte van ook hun hulpverlener. Hè. Dat de stap om hulp te vragen is vaak groot. En als die hulpverlener dan tot ontdekking komt van, nou ja, er staat echt helemaal niets in de koelkast en er is geen eten. Maar ze kunnen al wel regelen dat er de volgende dag of de volgende ochtend een boodschappenbon geregeld wordt. Dan maakt dat traject voor die hulpverlener vaak ook weer wat makkelijker om naar die cliënt toe wat meer vertrouwen op te bouwen. En je ziet dat samenspel, dat eigenlijk ook een mooie meerwaarde is van wat wij eigenlijk doen met die ene gift. Dat meer betekent dan alleen die boodschappenbon alleen.
Het lijkt wel alsof dit een van de weinige ketens is in Nederland die wel goed communiceert en met elkaar samenwerkt. Klopt dat, Nathalie? Ik heb heel wat ketens hier aan de tafel zitten. Ja. Maar dit lijkt best wel geoliede machine. Korte lijnen, ja precies. Ja.
Maar ook hier, wij hebben hier ook wel onze uitdagingen.
Ja, want zo'n onderzoek dat Emily dan gedaan heeft. Op welke manier, wat daaruit komt. Wat doen jullie daarmee? Wat kunnen jullie daarmee?
Ja. Ja, wat je ziet is dat iedereen kent de cijfers wel, maar daar zit eigenlijk geen verhaal achter. Hè? Dus de cijfers over mensen die in armoede leven, kinderarmoede, schulden. Maar wat is het verhaal erachter? En daar hebben wij nu werk van geprobeerd te maken. En wat wij kunnen doen met de uitkomst van het rapport is dat we... Kijk, wij werken samen met hulp- en dienstverleners. Dus we kunnen dit rapport hen toesturen van, hey, hoe kan het jou helpen in je begeleiding en in je hulp bieden? We kunnen het aan gemeenten sturen van, hey, hoe kan het effect van een SUN jou als gemeente helpen met je maatschappelijke opgave? We kunnen het aan donateurs sturen om te laten zien wat het effect van noodhulp is. Dus als zij geld of goederen zouden steunen, dat dat heel effectief terechtkomt bij de begunstigden. En daar is het vooral bruikbaar voor ons.
Private giften en fondsen en kerkelijke instellingen zijn nu de grootste geldschieters, om het maar zo te zeggen. Het zou heel fijn zijn als bedrijfsleven vanuit de MKB daar ook in mee gaat doen. Wat heb jij van hun nodig? Wat is, even los van misschien geldgiften, maar misschien ook niet. Wat is het wat je nodig hebt?
Ja, het valt uit een in meerdere aspecten. Kijk, er zijn sommige ondernemers willen heel graag lokaal steunen. Nou, wij zijn in ruim 100 gemeenten actief. Dus ik zou vooral zeggen, kijk op onze website op de landkaart of we actief zijn in jouw gebied. En stap als ondernemer in op zo'n SUN. He, dus we kennen ondernemers die bijvoorbeeld zeggen van, nou, ik ben mijn hele leven autohandelaar geweest. En nu ik ben gestopt, vind ik het gewoon fijn om mijn vermogen. Ik heb mijn zaak verkocht. Een deel van mijn vermogen wil ik graag teruggeven aan de inwoners van het gebied waar ik die auto's verkocht heb. En dat doe ik door een SUN te steunen. Dus je kunt lokaal heel erg je clubje steunen als het ware en de mensen die het slecht hebben. Wat je ook zou kunnen doen is op het landelijk niveau, en dan denk ik meer aan de grotere bedrijven, het bedrijfsleven. Daar willen wij eigenlijk heel graag komen ook tot partnerschappen. En wat heel mooi zou zijn is inkoopvoordeel. Dus alle notenbureaus kopen met elkaar gewoon heel veel dingen. Hè. We kopen heel veel witgoed, woninginrichting, medische dingen, kleding, nou, noem het maar op. En dat telt op tot veel. En we zouden heel graag ook met bedrijfsleven in gesprek raken daarover. Van, kunnen jullie iets voor ons betekenen als gesten?
Ja, precies. Dan is een landelijke dekking van SUN-filialen ook nog een ambitie voor de komende tijd. Ja. Wat is het plan daarvoor?
Ja, nou ja, vooral wij zijn in ons model heel erg afhankelijk van het feit dat gemeenten onze overhead financieren. Dus wat daarvoor belangrijk is dat gemeenten heel erg bekend raken met onze manier van werken. En ervoor openstaan om met zo'n notenbureau te beginnen.
Ja. Ja. Want dat kan dus ook een initiatief zijn vanuit de gemeente. Een afgevaardigde die zegt waarvan ze zeggen, nou weet je, we hebben een EFT'er over. Of we hebben een team over. Of nou ja, iedereen zit krap met mensen natuurlijk. Maar vanuit ook een idealisme gaan we een team hiervoor apart samenstellen.
Ze hoeven geen team samen te stellen. Ze hoeven alleen geld te forneren, zeg maar. om de coördinator van Sun te betalen.
Ja, precies. Maar hoe kom jij dan aan die coördinator?
Ja, die coördinator is, dat kan of een gedetacheerde ambtenaar zijn. Die vrijgesteld wordt van gemeentelijk werk en voor Sun gaat werken. Maar het kan net zo goed een vacature zijn waarop iedereen, ook mag, jij en ik, kunnen solliciteren.
Oké. Nou, ik wens jullie heel veel succes allemaal. Mooie verhalen. Blijf ze verspreiden, want ik denk dat het niemand koud zal laten. Ja, wij spraken met Nathalie Boerenbach, directeur van Sun in Nederland. Emily Prins, onderzoeker sociologie van de VU. En Karin Beene, coördinator bij Sun Lexstroom. En je hoorde ook hulpverlener Erik Ebbing en begunstigde Marco. En Marco, dank je wel ook voor jouw mooie verhaal. En heel veel succes in de toekomst. Allen, tot zover deze Let's Talk Business. Bedankt voor het luisteren.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.